Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power met Glenn van der Burg.
You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. In deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel verbindt hij de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mate waarin de organisatie in staat is om het beste in mensen boven te halen. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van al deze menselijke kwaliteiten. En we maken denk ik ondertussen zo'n twee tot drie jaar de reeks HR Creates People Power, waarin we met HR-verantwoordelijken in gesprek gaan over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen, maar ook de zwakte? En welke rol speelt HR hierin? In deze aflevering praten we met Raf Lamberts. Hij is Chief HR Officer bij ons prachtige Nederlandse bedrijf Van der Landen. Jeroen Buescher, is niet waar. Sven Romkes volgens mij, toch? Nee, Jeroen. Jawel, toch Jeroen. Jeroen Buescher verzorgt de column. Ik was hem even kwijt wie er eigenlijk aan de beurt is vandaag. Wil je meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Dan kan dat op onze website. Ga dan naar peoplepower.radio. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Met Raf Lamberts. Hi Raf.
Dag Glenn.
Fijn dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Wij hebben elkaar voor het eerst virtueel ontmoet tijdens de HR-proffie. Ik mocht die presenteren en die hebben jullie gewonnen. Die heb jij gewonnen met je team, met je HR-team.
Klopt, helemaal.
Dat was ook de reden waarom ik jou uitnodigde. Want ja, ik kom mensen tegen en dan denk ik, god, zou het leuk zijn om daar nog wat langer over te praten. Ik begin altijd deze HR Create People Power afleveringen altijd even bij de business van Van der Landen. Nou, zoals ik al zei, prachtig Nederlands bedrijf. Wat is nou de grootste business uitdaging voor Van der Landen?
Nou, misschien even beginnen. Van der Landen is inderdaad een Nederlands bedrijf. Wij doen bagageafhandelsystemen op luchthavens, totale magazijnoplossingen en parcel sorteersystemen. Dat zijn zowat de drie segmenten waarin we actief zijn. En de grootste uitdaging waar wij als bedrijf mee geconfronteerd worden is groei en internationalisering. De opportuniteiten in die drie segmenten zijn zo groot. En de groei gaat zo hard dat het bijhouden van dat tempo op zich de grootste uitdaging is waar we mee geconfronteerd worden.
Ja. En zeker in deze tijd kan ik me voorstellen dat bagageafhandeling, daar doen we even niet zo heel erg aan. Maar pakketten, parcels en warehousing, want ik weet Woolworth, waar werken jullie ondertussen voor? En dat kennen we in Nederland niet zo erg, maar als je ooit in Zuid-Afrika of een ander land wat voorheen Engels was bent geweest, dan weet je dat dat zo'n beetje de grootste warenhuis is wat er te vinden is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk booming, ook juist op dit moment ook.
Ja, nou, en het klopt ook dat de afgelopen 12 maanden voor onze airports business zijn uitdagend geweest. Maar dat wordt voor ons gecompenseerd inderdaad door een enorme groei in e-commerce. En dat heeft ons één toegelaten om mensen die we op overschot hadden aan de airportskant, om die om te leiden naar de parcelkant, de e-commerce deel van de business. Maar de groei gaat dusdanig hard dat onze grootste uitdaging is inderdaad om het allemaal te kunnen bijhouden.
Ja.
En met name ook om wereldwijd die groei te kunnen behappen. We zijn van nature een Nederlands, een Brabants, een bijna Vechels bedrijf. Familiale onderneming van oorsprong. En ondertussen zijn we een mondiale speler geworden met opportuniteiten op alle continenten. Maar we hebben altijd onze competenties, onze expertise vanuit Veghel uitgezonden naar projecten over heel de wereld. En dat is natuurlijk niet schaalbaar. Als je dat op termijn wil blijven volhouden, dan moeten we lokaal competenties opbouwen in Amerika, in Azië, overal waar we business doen.
En maken jullie daar nog keuzes voor? Zeg je nog van nou, ja, weet je, dit continent wel, dat niet? Of is het gewoon overal ter wereld?
Nou, de opportuniteiten zijn overal ter wereld. We doen business in 115 landen, hebben we projecten op dit moment.
Wow.
Maar we proberen dat wel een beetje gecontroleerd te laten lopen. En we hebben nu met name in Atlanta, in Noord-Amerika, en in Shanghai in Azië. Twee hubs, zeg maar, van waaruit we competenties opbouwen om die regionale groei te gaan behappen.
Een soort nieuwe vechels gaan dat worden daar.
Dat is een risico waar we ons moeten tegen wapenen. Hè. Uiteindelijk wil je overal zo lokaal mogelijk, zo dicht mogelijk bij de klant je competenties inrichten. Maar je moet een goede balans houden met economies of schaal en schaalbaarheid. En voorlopig mikken we even op die drie plekken. En dan hebben we ook nog een competence center voor engineering in Pune in India, van waaruit we de rest van de wereld ondersteunen. Ja.
Wat maakt nou dat Van der Landen zo succesvol is? Dat bedrijf het Veghel, want ik hoor ook in je stem een soort van Hollandse nuchterheid zit er ook in. Van ja, we zijn een wereldwijde speler, maar we zijn ook nog steeds dat Brabantse bedrijf uit Veghel.
Ja, nou, ik denk dat daar twee verklaringen voor zijn. Enerzijds hebben we een hele duidelijke groeistrategie als Van der Landen, waarbij we noemen het onze groeidriehoek, zeg maar. Je hebt de klant, het product of de oplossing en de geografie of het land waarin we actief zijn. En we laten altijd maar één hoekpunt tegelijk los. Dus ofwel gaan we met een bestaande oplossing en met een bestaande klant naar een nieuwe regio, of we gaan met een bestaande oplossing in een bestaande regio waar we competentie hebben met een nieuwe klant in zee. Ja. Of we gaan met een bestaande klant in een bestaande regio een nieuwe oplossing introduceren. Maar we laten nooit meer dan één hoekpunt tegelijk los van die groeidriehoek.
Mooi.
En dat leidt tot minimaal risico, terwijl we maximaal groeien, zeg maar. Dat is een eerste verklaring voor de groei van Van der Landen.
Maar het zorgt voor en stabiliteit en groei tegelijk eigenlijk.
Exact.
Want je staat altijd op twee benen.
En met name in een snel groeiende omgeving heb je enige stabiliteit nodig om te zorgen dat het geheel niet omvalt. Hè, om je risico's onder controle te houden. En dat doen we bij Van der Landen denk ik op een goede en op een gezonde manier.
Maar als er een klant belt in een regio waar jullie niet zitten en die wil een bestaand product, dan zeggen jullie, ja sorry, dat doen we niet.
Als het een bestaande klant is met een bestaand product en die wil naar een nieuwe regio, dan doen we
nee,
dat
maar
wel.
Nee, maar als het maar één poot is. Dus het is een nieuwe klant in een nieuwe regio.
Nee. Ja.
Ja.
Dat is het uitgangspunt.
Oh, dat is ook wel een beetje pijn natuurlijk. Hè?
En dat is wel, nou, ik denk dat wij wel in dat opzicht misschien wel in een luxe positie zitten, omdat de markten waarin wij zitten enorm groeien. En de opportuniteiten zijn ruim voldoende, zeg maar, om die keuzes te kunnen maken. Hè. Dus nee zeggen tegen die risicovolle groeiopportuniteiten. Creëert ruimte om in te zetten op groeiopportuniteiten met meer kans op slaag.
Ja. Wat is het project van de afgelopen, laten we zeggen, 2 jaar waarvan je zegt van nou, dat is echt een vlaggenschip voor ons. Dat hebben we voor elkaar gekregen. Daar zijn we super trots op.
Oh, we hebben er zo heel veel gedaan. We hebben Istanbul Airport hebben we live gekregen recent. En daar staat een hele nieuwe luchthaven met het hele bagageafhandelsysteem, is Van der Landen systeem. En dat is live gegaan. Volgens plan. En dat is elke keer opnieuw een huzarenstuk waar je als bedrijf trots mag op zijn. Maar dat geldt ook met key accounts in warehouse en met key accounts in parcel. Ik denk dat elk project wat wij de laatste 12 maanden succesvol opgeleverd hebben, dat stuk voor stuk projecten zijn om trots op te zijn. En dat zou de teams die er met hart en ziel aan gewerkt hebben onrecht aandoen. Om daar een
keuze
in
te maken.
Ja,
dat is alsof je zegt, mijn zoon vind ik toch liever dan mijn dochter. Dat gaan we niet doen. Even naar jouw vak. Jij bent verantwoordelijk voor HR, voor heel veel landen. Mm-hmm. Wat is de top 3 op de prioriteitenlijst? Hè? Dus je die expansie, die groei, die moet doorvertaald worden. En wat betekent dat dan voor HR? Wat zijn dan de 3 dingen waar je op stuurt?
Nou, ik heb een people-strategie op 4 pijlers.
Zou je altijd
neergezet,
zien, hè? Ja.
Dus ik ga er toch eentje extra meegeven. Maar doorvertaald naar wat betekent dat voor mens en organisatie? High volume talent acquisition is een challenge waar we als bedrijf iets mee moeten. We moeten die grote volumes aan nieuwe mensen steeds weer kunnen binnenhalen wanneer we ze nodig hebben en waar we ze nodig hebben. Een soort van goed geoliede hiring machine opzetten is een uitdaging in en of itself.
Ja.
Accelerated capability building is de tweede voor mij. Dat is hoe krijgen we al die mensen zo snel als mogelijk op kruissnelheid. En hoe zorgen we dat die een license to operate krijgen en voor Van der Landen aan de slag kunnen op een onafhankelijke manier. Omdat we zo snel groeien en omdat we internationaliseren, wordt het hele leadership een stuk belangrijker dan wat het ooit geweest is. Dus alles wat te maken heeft met leadership development, capability building op leiderschapsvlak, is een derde prioriteit. En ondertussen hebben we 5 generaties, steeds meer nationaliteiten in dienst. Dus de workforce wordt een stuk diverser. Hm. En meaningful alignment en engagement heb ik dat dan even genoemd. Hoe hou je dat allemaal bij elkaar? Hoe respecteer je die diversiteit? Maar zorg je toch dat er een thuisgevoel heerst bij al die nieuwe collega's die we aan boord hebben gehezen. Zonder die eigenheid van dat mooie Brabantse Vechelse bedrijf los te laten.
Ja, want dat is natuurlijk wel interessant, hè? Ja. Dat gevoel van dat Brabantse familiebedrijf, het zijn je roots waar je vandaan komt. Mm-hmm. Is dat iets wat je dan wil behouden? Waarvan je zegt van nou, deze elementen die maken eigenlijk het bedrijf dat we zijn. Ja, dus natuurlijk zijn jullie technisch fantastisch en heb je prachtige producten. Maar er zit natuurlijk ook iets in de kern van de cultuur.
In het DNA van Van der Landen zit extreme klantgerichtheid en extreme people-centricity, noem ik het dan maar even. Dus mensgerichtheid. Wij laten nooit of te nimmer de klant in de kou staan. En wij zitten in de projectenbusiness, dus af en toe gaat het ook mis en vallen er slachtoffers op het slagveld, zeg maar. Mm-hmm. Maar wij laten nooit of te nimmer een collega gewond op het slagveld achter. We brengen ze altijd weer naar huis. En we zorgen altijd weer dat ze opnieuw kunnen herstellen en succesvol zijn in een andere omgeving. Die eigenheid van wat ons zo mooi maakt als bedrijf, wat zo typisch Brabants, Nederlands, Vechels en ook familiaal is, dat willen we vasthouden, maar wel in een internationale context. En dat moeten we dan ook in China en in Noord-Amerika op een aparte manier invullen. Maar de eigenheid van wie we zijn, dat proberen we wel vast te houden.
Ja. Nou, dat lijkt me een interessante uitdaging hoe je dat voor elkaar krijgt. We gaan natuurlijk zeker niet even alles van wat je doet doorspreken. Dat gaan we niet lukken. Maar zeker het vasthouden van die cultuur, daar ben ik benieuwd naar straks. Hoe jij dat doet, dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Raf Lamberts is de gast. Hij is verantwoordelijk voor HR bij het prachtige Vechelse bedrijf. Maar ja, ondertussen wel een wereldspeler met meer dan 7000 medewerkers van de landen. Raf, we hadden het er net even over. Het is geen familiebedrijf meer. Hè, want het is natuurlijk een mondiale speler ondertussen geworden. 7500 mensen werken er bij jullie. En dat groeit nog steeds hartstikke hard. Dat is de grote uitdaging. Je hebt even aangegeven wat jouw 4 HR-uitdagingen zijn. Nou, de vierde, meaningful alignment and engagement. Oftewel, we krijgen heel veel nieuwe mensen binnen. En hoe zorgen we er nou voor dat we wel de cultuur en de binding en de verbinding onderling houden? En dat kan ik me voorstellen dat als een klant met iemand van jullie zaken doet, spreekt, dat hij ook dat gevoel krijgt van ja, dit is Van der Landen. Hoe zorg je ervoor dat gebeurt, blijft, dat je houdt wat goed is?
Nou ja, dat is ook voor ons de grote uitdaging natuurlijk. En de diversiteit heeft vele aspecten. We hebben een veel internationalere groep van medewerkers ondertussen. Maar we hebben ook 5 generaties die we te werk stellen in 1 workforce. We hebben omwille van de snelheid van de groei bijna de helft van onze medewerkers, van de 7500 mensen, heeft minder dan 3 jaar dienstjaren op de teller bij Van der Landen. En dat moet harmonieus samenwerken met mensen die 30, 35, 40 jaar geleden bij een heel klein familiaal bedrijfje zijn begonnen. Dus dat is ook voor ons een hele uitdaging. De manier waarop we daar praktisch mee omgaan, Glenn, is wij hebben ingezet op een 6-maandelijkse employee experience survey waar we echt pijlen naar het sentiment bij al die 7500 medewerkers, de behoeften die er leven, welke positieve drijvers er zijn voor het engagement en het welbevinden van onze medewerkers en wat hun parten speelt waar ze ruimte voor verbetering zien. En dat doen we via Glint, doen we 2 keer per jaar zo'n survey. Dat geeft ons inzichten in aandachtspunten die we als leadership team serieus moeten nemen en waar we mee aan de slag moeten. En op die manier proberen we daar met een gerichte aanpak echt wel aan te werken.
En wat dingen, komt er dan uit waarvan je zegt van hé, daar hebben we iets te doen?
Het belangrijkste is dat ons engagement van onze medewerkers bovengemiddeld is. En daar zijn we best trots op. En de belangrijkste drijver van dat engagement is onze company cultuur. Maar we horen ook dat barriers to execution is bijvoorbeeld zo'n thema waar mensen zich zorgen om maken. We worden steeds groter, we worden steeds internationaler. Je krijgt afdelingen die voor bepaalde deelgebieden verantwoordelijk zijn en die verantwoordelijkheid ook nemen. Maar soms is het dan makkelijk om de verbinding met de rest van de organisatie te verliezen. Ja. En daar moeten we de nodige aandacht op houden om te zorgen dat we als één bedrijf,
dat je geen silo's krijgt.
Dat we geen silo's creëren binnen dat mooie bedrijf. Dat is een aandachtspunt wat bijvoorbeeld uit de vorige survey is gekomen.
Ja. En dat herkennen denk ik heel veel mensen die aan het luisteren zijn. En die hangen nu aan jouw lip. Want die denken, ja, daar zit ik ook mee. Hoe lossen ze dat op? Want dat is natuurlijk het gevaar. Hè? Ja. Elke vorm van organisatie is per definitie verkeerd. Er is altijd wel een schaduwkant. Nou, dit is de schaduwkant van specialiseren.
Ja, nou, de manier waarop wij, hoe je dat oplost, ik heb daar geen pasklaar antwoord voor. Maar ik kan je wel even delen hoe wij daarmee omgaan, Glenn. Mm-hmm. Wij geloven sterk in het geven van ruimte aan individuele medewerkers en aan individuele leiders in de organisatie om voor hun team passende acties te ondernemen om daar aan tegemoet te komen. Dus wij hebben geen één company-wide corporate initiatief waar we met z'n allen gaan achterstaan. Maar wij hebben aan al onze leidinggevenden, aan al onze teams die deelgenomen hebben aan de survey, de opdracht gegeven om één dialoogsessie aan te gaan met hun respectievelijke team. Kan een groepje van 5 man zijn, kan een groepje van 12 man zijn, kan een groepje van 40 man zijn. En om met dat team het ene pijnpunt te benoemen wat zij het meest hinderlijk ervaren. En dan 1 actie te definiëren die ze in dat team in het komende kwartaal tot een goed einde kunnen brengen. En als we dat met al onze leidinggevenden tezamen doen, dan hebben we 700 individuele acties die in parallel lopen. En dat heeft een grotere impact dan 1 corporate action in Mooi. Onze beleving. Ja, dus dat is de manier waarop we daar bij Van der Landen mee omgaan. We hebben dat het ACT framework genoemd. Acknowledge where you stand, connect with your team and take 1 action in elk kwartaal tussen de surveys. En zo proberen we dat op te volgen.
Mooi. Maar je zegt even tussen neus en lippen door, wij geloven erin dat als je mensen ruimte geeft, dat ze het goede gaan doen. Mm-hmm. Dat is ook iets wat echt in die cultuur van jullie dus zit. Dat klinkt heel logisch, maar een gemiddelde organisatie, daar zijn heel veel dingen ingericht om te voorkomen dat dingen misgaan. Of dat mensen de verkeerde dingen doen.
Ja, nee. Wij noemen dat trust-based empowerment en control. Wij gaan uit dat mensen intrinsiek het beste met het bedrijf voor hebben. Dat ze, als je ze de ruimte geeft, ook best in staat zijn om te bepalen wat nodig is om te doen in het belang van het bedrijf. En in het belang van hen als individuen. Want corona is ook een heel goed voorbeeld daarvan. Je komt in moeilijke situaties waarin je moeilijke keuzes moet maken. Daar geven we elk individu de ruimte om in eer en geweten een gebalanceerd besluit te nemen. En gaan we er dus van uit dat eenieder het beste met het bedrijf voor heeft. Daar zijn onze bedrijfsprocessen op ingericht, zeg maar.
Ja. Ik ben daar fan van. Hè? Dus laten we daar. Ik ook even handig voor de luisteraar. Ik ben ernstig bevooroordeeld. Want ik word heel blij als ik dat soort dingen hoor. Dan denk ik, dat is prachtig. En dat in zo'n groot bedrijf, succesvol bedrijf, dat mensbeeld is wat er leeft eigenlijk. Als je snel groeit, heb je ook meer leiders nodig. Meer managers. Ja. En die zijn natuurlijk heel bepalend voor je cultuur. Hè? Want dan kun je nog zo hard die cultuur hebben van mensen gaan het goede doen als je ze ruimte geeft. Maar neem je 10, 20 managers aan die gewoon vanuit controle gaan werken, dan gaat het mis. Dus hoe zorg je ervoor dat je de juiste leiders, de juiste leaders op de goede plek zet, zodat dat niet gebeurt. Hè? Zodat ze juist het tegenovergesteld gebeurt. Dat jij versterkt dat positieve mensbeeld wat jullie hebben.
Nou, ik denk dat daar twee elementen cruciaal zijn. Eén, bij aanwerving, ongeacht voor welke rol we iemand bij Van der Landen binnen of in de organisatie opnemen, is de culture fit een even grote en belangrijke component dan requirements for the role, de functional capabilities, zeg maar. Mm-hmm. Dus we trekken eigenlijk mensen aan die in dat soort van omgeving het best gedijen. En we promoten ook heel actief dat mensen meegroeien met de organisatie. Dus als we leiderschapsposities moeten invullen, dan doen we dat bij voorkeur van binnenuit. En pas wanneer dat niet lukt, gaan we extern gaan aanwerven. Die twee elementen gecombineerd maken dat wij over het algemeen in onze leiderschapspopulatie mensen hebben die dat DNA van Van der Landen behoorlijk goed vertegenwoordigen.
Ja, ja, mooi. Dus voorkeur voor mensen die al...
Waar mogelijk.
Ja, toch. Ja, verkleurt jullie logo ook alweer?
Oranje.
Oranje. Die zijn oranje gespoten, zou je dan bijna zeggen. Ja. Oké, nou, en hoe ontwikkel je dat nou verder? Dat is een van de vier pijlers die je al noemde van wat je aan het doen bent vanuit HR. Dat ontwikkelen van dat leadership. Dus wat is de ondersteuning die je daar eigenlijk aan biedt?
Ja, nou, we hebben... dat is waarschijnlijk de meest uitdagende pijler. Want we hebben dat nooit echt nodig gehad. Hè. Zolang je vanuit centrale plek met een klein clubje het geheel kan overzien, moet je niet investeren in leiderschapsontwikkeling. Maar dat moeten we nu wel. We hebben daar twee dingen. Eén, we hebben een academie opgetuigd die ook een heel leiderschapscurriculum aanbiedt om te zorgen dat we het talent wat we hebben op alle niveaus in de organisatie ondersteunen en de nodige vaardigheden bijbrengen op vlak van leiderschap en leiderschapsontwikkeling.
Oké, maar nu zeg je al iets moois. Op alle niveaus.
Op alle
niveaus. Dus leiderschap is niet alleen maar een manager.
Nee, dat begint op alle niveaus. En wij hebben ook talentenprogramma's met mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, die potentieel hebben, die een interesse hebben om zich in die richting te ontwikkelen en die we al meenemen in early career development programma's. Ja, dus dat hebben we opgetuigd in onze academie. En daarnaast hebben we een behoorlijke investering gedaan voor het zittende leadership team om wat we dan noemen high performing team journeys aan te vatten. En het is eigenlijk een heel simpel concept. Het is ook weer een driehoek. Hè. Van der Landen werkt met driehoeken blijkbaar. Maar er zit een IT-component, een WE-component en een I-component. De IT-component vertegenwoordigt de business en de uitdagingen waar het business team voor staat. En dan gaan we echt inzoomen op de ontwikkeling van de WE, het team. En ontwikkeling van de I, het individu in het team. In service of a common it. En dan gaan we dus echt kijken van met de uitdagingen waar dit team mee geconfronteerd wordt. Wat hebben we nodig qua individuele ontwikkeling voor elk van de leden in dat team? En wat hebben we nodig om de cohesie van het team te versterken en te zorgen dat ze gezamenlijk de best mogelijke resultaten kunnen neerzetten? Nou, daar zijn we mee begonnen op het senior leadership niveau met de management board. En dat zijn we nu top-down aan het uitrollen, zeg maar, voor de belangrijkste leadership teams in de organisatie. En die twee approaches die zijn complementair. Hè? Dus we doen top-down en bottom-up. Proberen we aan de nodige capabilities op te bouwen op vlak van leiderschap.
Ja. En je noemt het een journey. Hè? Hoe ziet dat eruit? Ga je in een zaaltje bij Van der Valk zitten in Veghel? Zit vast wel een Van der Valk in Veghel.
Die zitten zo wat overal.
Kan bijna niet anders, toch?
Nou ja, we gaan bij voorkeur de hei op. We zoeken echt naar een omgeving waar, geïnspireerd door moeder natuur, zeg maar, we uit de normale paden kunnen treden en andere manieren van werken kunnen bespreken met elkaar. Maar het is inderdaad een workshop waar we 3 dagen op de hei gaan. En in de eerste 3 dagen focussen we vooral op de relatie tussen het team en de doelstelling van de business, dus de it en de we. En dan is er een follow-up een paar maanden later, waarbij er alweer 3 dagen de diepte wordt gegaan rond de I-dimensie van elk van de teamleden, zeg maar, in relatie tot de we, in relatie tot de it, om die hele driehoek geconnecteerd te krijgen met elkaar. Dus er zijn wel degelijk meerdere interventies over een 6 tot 9 maanden traject.
Mooi. Ik praat zo verder met Raf Lamberts. En wat me net te binnen schoot, want ik ben een keer bij jullie geweest in Veghel. En dan, Veghel is natuurlijk niet een mega grote stad. Dus een best wel een aardig stuk van Veghel is gewoon van de landen. Een soort campus is het ook. Wordt ook druk gebouwd. Mm-hmm. Nog steeds, denk ik, volgens mij. Het is nog niet helemaal klaar. Hè? Ja. En hoe ziet dat dan uit in het licht van nu corona? Het zal wel rustig zijn, maar vooral daarna. Of wat voor beelden Raf daarbij heeft. En dat hoor je straks.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Raf Lamberts van der Landen in de studio. Ja, Raf, we kunnen er niet omheen. Gelukkig hebben we het nog niet heel veel over gehad. Maar ja, we zitten in een pandemie. Dat is allemaal heel vervelend natuurlijk en heel verdrietig voor heel veel mensen. Maar het zorgt er ook voor dat de wereld van werk op zijn grondvesten staat te schudden. Dingen moeten ineens van de een op de andere dag totaal anders. Er werken ineens heel veel mensen thuis. Bij jullie in de fabrieken, de engineers, die zullen ook heel anders werken. Maar jullie hebben natuurlijk ook veel mensen die gewoon vanaf een kantoor normaal werken. Ja, die moeten allemaal ineens thuis werken. Geef ons eerst even een beeld. Veghel, headquarter van der Landen. Hoeveel mensen werken daar normaal?
Nou ja, even om het te schetsen. Wij hebben normaal gesproken 2200 man in Nederland die voor ons werken. En onder druk van corona, van de pandemie die jij omschrijft, hebben wij inderdaad ook van de ene dag op de andere moeten besluiten om 2000 van die 2200 mensen van thuis uit te laten werken. Niet wetende of onze ICT-systemen dat aankonden, niet wetende hoe ze dat gingen combineren met homeschooling, hè, want tegelijkertijd gingen de scholen dicht. Ja. Dus al die uitdagingen waar we allemaal last van hebben gehad, die gelden ook voor Van der Landen. Wij zijn vooral een hoogtechnologisch ingenieursbedrijf. We hebben een kleine fabriek en hebben een klein magazijn in Veghel. Maar dat is om en bij pak een beet 150 man die daar fysiek aanwezig moeten zijn. En al de rest is tijdens die pandemie ook gedwongen geweest om van thuis uit te werken. Met alle.
Dus de hele Veghelse campus
is leeg.
Is leeg.
Een desolate plek.
Ja. Ja, prachtige nieuwe gebouwen. Voor een deel. Voor een deel al helemaal nieuw. Hè? De laatste keer die bij jullie was. Alles blonk en fonkelde nog. Maar, en er werd ineens gebouwd. En ineens staat het allemaal leeg.
En er staat ook nog eens een pand met 850 nieuwe werkplekken in de stijgers wat we aan het afwerken zijn. En dat staat nu helemaal leeg. Ja, dat is wel heel apart.
Nou, kunnen we er uren over praten wat dat voor gevolgen heeft. Maar ondertussen ben ik vooral benieuwd. Oké, nou, we weten nu wel, iedereen werkt thuis. En dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Maar het gaat eigenlijk beter dan verwacht. Maar als we nu naar de toekomst kijken. Ja, wat verwacht jij dan hoe het er straks uit gaat zien? Schieten we weer terug in de groef? Gaan we gewoon lekker allemaal weer in Veghel, de Van der Landen collega's lekker weer achter hun bureau zitten? Of niet? Of gaat er echt iets structureel veranderen?
Nou, ik denk dat er echt wel structureel wat gaat veranderen. Wij hebben daar enorm veel lering uitgetrokken, ook als organisatie. Ik herinner mij nog goed bij het begin van die pandemie. Dan waren een aantal van mijn collega's in het senior leadership team in de management board behoorlijk terughoudend dat thuiswerken en teams en hoe gaat dat allemaal in zijn werk gaan, toch blijven sturen op zoveel als mogelijk face-to-face connectie. Ondanks de beperkingen die ons door de overheid werden opgelegd. Ja, zelfs daar zijn de meest sceptische business leaders ondertussen overtuigd van de voordelen die thuiswerken ook met zich meebrengt. De voordelen die een gezonde balans die je zelf kan bepalen, dat ook de effectiviteit qua output, qua werkresultaat dikwijls positief beïnvloedt. Dat is ondertussen algemeen aanvaard.
De kantoor thuis, dat is natuurlijk ernstig veranderd. Ja. Maar zijn er nog meer dingen totaal anders geworden dan dat ze waren?
Ja, nee, wij hadden de gewoonte om voor het kleinste akkefietje op een installatie on-site, bij een klant, om dan in een vliegtuig te springen en om dat dan ter plekke te gaan oplossen. Ja. Ook daar hebben we door omstandigheden geleerd dat een aantal van die dingen ook best van op afstand kunnen begeleid worden. Dat niet alles fysieke aanwezigheid behoeft. En dat ook daar reisvolumes heel sterk kunnen teruggebracht worden. Dus we hebben nu de stellige overtuiging om de voordelen die dat allemaal ook heeft opgeleverd en die we allemaal ervaren hebben, om die vast te houden post-corona. Die intentie hebben we alleszins, ja. En een van de maatregelen die we nu al hebben genomen is dat we tot 40% thuiswerk actief gaan promoten na deze pandemie. Dat we onze campus daar ook op gaan inrichten. En dat betekent dat we extra investeren in ontmoetingsruimtes, vergaderruimtes, creatieve ruimtes, waar de bedoeling is dat teams de verbinding met elkaar opzoeken om samen in dialoog creatieve oplossingen voor de problemen van onze klanten te gaan bedenken.
Dus minder bureaus?
Dat is waar we gaan op inzetten en waar we plaats voor gaan reserveren. En de bureaus die gaan we inderdaad terugschroeven tot 80% van de capaciteit. Dus we gaan niet alle 40% die we aan flexibel werk willen inrichten doorvertalen in werkplekreductie. Maar we gaan wel 20% minder werkplekken in onze campus neerzetten. En dan dat compenseren om meer collaboration spaces, zoals we dat dan noemen, te gaan voorzien.
Wat dat betreft is het fijn dat er nu niet zoveel mensen binnen zijn. Dan kun je rustig verbouwen.
Nou, maar we zijn nu volop aan het bouwen.
Ja, ik wou net zeggen.
En van zodra die bouw opgeleverd wordt, dat wordt dan na de zomer, dan gaan we een hele reshuffle doen en een redesign van onze campus. Ja. Om dat ook in het design en de layout van onze gebouwen te weerspiegelen, zeg maar.
Ja, tijdens de bouw is eigenlijk alweer de indeling achterhaald eigenlijk. Door corona.
Ja, hoewel we nu de extra collaboration spaces, die hebben we wel degelijk in de bouw van het nieuwe pand, hebben we dat wel degelijk meegenomen.
Ja. Ja, ja.
Wat we ook willen doen, en dat is misschien ook een tip die mee kan gegeven worden. Wij verwachten dat ons travelbudget ook significant lager blijft dan wat het voor corona geweest is. En hebben besloten om een deel daarvan te gaan herinvesteren in state-of-the-art meeting facilities, in virtual reality rooms en dat soort van dingen. Om de klassieke koffiecorner gesprekken met collega's die in Pune of in Atlanta of in Shanghai zitten, om die ook mogelijk te maken middels technologie, zeg maar.
Ah, oké. Dus speciaal ook gericht op die, niet op die meetings, want die kan je eigenlijk nog wel via Teams doen, maar juist meer dat sociale en dan over de hele wereld. Dat wil je daar eigenlijk gaan
dat
organiseren.
Dat willen we ook met behulp van technologie faciliteren, zeg maar. En dan kom je weer terug op hoe behoud je die cultuur en dat DNA en die sociale cohesie tussen een steeds diverser wordende populatie.
Ja.
Dit soort van initiatieven moet daar ook bij helpen.
Nou, weten we allemaal, en tenminste dat vind ik altijd een schrikbeeld, dat er heel veel mensen nu, ja, dat noemen ze dan leuk in het Engels, back-to-back, hè, dus Teams meeting, 1 minuut voor het hele uur. Oh jongens, ik moet naar de volgende, hup, en door naar de volgende. Nou, dat volgens mij ervaren we allemaal, en misschien heeft iedereen ondertussen de oplossing hoor, maar we ervaren allemaal, dat is niet te doen, hè, dat was eigenlijk al niet te doen in een vergaderruimte, maar nu is het helemaal niet te doen. Ja. Omdat je gewoon nog steeds op diezelfde stoel achter hetzelfde scherm zit. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe zorg je daarvoor dat je toch mensen helpt om daar slimmer mee om te gaan?
Nou, wij hadden al een health and well-being team in onze organisatie. Nu waren die vooral bezig met physical well-being. We hebben een fitnessruimte, we hebben bootcamps. Dat soort van initiatieven deden we pre-corona, zeg maar, op de campus. Maar dat team heeft ook een heel pakket aan adviezen en maatregelen uitgewerkt met digitale sessies voor alle medewerkers. Om dat probleem te tackelen van hoe richt je je werkdag nu in om op een duurzame manier door zo'n thuiswerkdag te komen. En een van de dingen die we onze medewerkers aanraden is om bijvoorbeeld een verlengde lunchpauze in te plannen tijdens hun thuiswerkdag. En om dan effectief erop uit te trekken en even wat frisse lucht op te snuiven, even een wandelingetje te maken, bewust naar buiten te gaan terwijl het daglicht het toelaat. En al die e-mailwerkzaamheden, Teams meetings, die je dan eventueel 's ochtends vroeg of 's avonds laat moet doen als het donker is. Dat kan je best dan organiseren. Maar maak even tijd tijdens de daguren om ook jezelf en je eigen balans in orde te houden. En daar moedigen we medewerkers echt aan om daar bewust mee bezig te zijn en bewust mee om te gaan.
Ja. Nou, hoe ziet dat eruit, dat aanmoedigen? Hoe zorg
nou,
je
we hebben daar effectief online en virtuele sessies rond gehad.
Okay.
Met tips en tricks om op een gezonde manier doorheen een digitale werkdag te komen.
Ja.
En daar, daar hebben we bijzonder veel. Ik denk dat we gemakkelijk een 270, 280 deelnemers hebben gehad op de eerste sessie die we daar rond hebben georganiseerd. Dus er leeft wel degelijk een behoefte in de organisatie om daar met elkaar op een verantwoorde manier te experimenteren van hoe doen we dat nu.
Ja. We gaan zo naar het laatste blok van deze aflevering. En dan is het ook weer tijd dat jij, Raf, een toevoeging doet aan de People Power Essentials. De boeken over de kracht van mensen en organisaties die je gelezen moet hebben. En welke dat is, dat hoor je zo.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.
Raf Lamberts in de studio van Van der Landen. De People Power Essentials. Dat is een lijstje met boeken. Iedereen die hier in de studio komt, die een HR-rol heeft, die vraag ik van, nou, als je nou dit vak beoefent, wat moet je dan gelezen hebben? En die moet je eerlijk bekennen, eigenlijk was het idee, en dat hebben we de afgelopen maanden ook gedaan, is dat je er ook een uit moest kukelen. En vanochtend dacht ik, eigenlijk is dat heel stom. Want dan heeft iemand de moeite gedaan er iets in te zetten. En dan vanwege het effect moet er ook weer één uit. Dus ik heb vanochtend een executive order getekend dat we daarmee stoppen. Dus er gaat niks meer uit. Er komen alleen maar dingen in. Het is alleen maar en niet of.
Mooi.
Dus Raf, welk boek wil jij erin zetten?
Nou, ik heb gekozen voor het boek Synchronicity. The Inner Path of Leadership. En dat is een boek wat geschreven is door Joseph Jaworski. Belangrijk boek voor mij, omdat ik ben ingenieur van opleiding. En dat is apart of atypisch in het HR-vak. Ik heb lang gedacht dat de wereld maakbaar was met projectplannen en milestones en deadlines en dat soort van dingen. En sinds ik Jaworski heb gelezen, weet ik dat dat niet zo is. Dat bepaalde dingen op een dieper niveau verbonden zijn met elkaar. En dat naarmate je de capaciteit ontwikkeld om aan te voelen in het moment wat er nodig is, dat je wel degelijk invloed kan uitoefenen op de realiteit terwijl ze zich ontplooit. Daar gaat dit boek over. Het heeft mij een extra dimensie gegeven als HR professional. En vandaar dat ik het ook als gift wil toevoegen voor de collega's in het vakgebied. En op jouw lijstje wil laten opnemen. Ja.
Mooi. Synchronicity. Dus het gaat erover. Wat ik voor me zie is dat er gebeurt van alles in de wereld. En soms komen dingen bij elkaar. Maar dan moet je het wel zien.
Ja. Een simpele manier om het voor te stellen is dat sommige dingen zijn voorbestemd om te zijn. En andere dingen zijn niet voorbestemd om te zijn. En als ze niet voorbestemd zijn om te wezen, dan mag je eraan trekken en sleuren en duwen zo hard als dat je wil, dan is dat een hoop energie voor heel weinig resultaat. Terwijl als je je pijlen richt of je energie spendeert aan dingen die wel in een positief momentum zitten, die wel de steun van het universum krijgen, als ik het zomaar even mag formuleren,
ja.
Dan kom je in een soort van flow terecht, in een soort van positieve vibe terecht, waarbij je met bijna geen moeite toch het gewenste resultaat kan bereiken. En daarnaar op zoek gaan, daar een gevoel voor ontwikkelen, is bijzonder waardevol.
Heb je een voorbeeld uit je eigen leven waarvan je zegt, kijk, daar heeft het mij heel erg geholpen?
Nou, het mooiste voorbeeld is dat ik zonder Synchronicity waarschijnlijk nooit in deze mooie baan bij dit mooie bedrijf zou terecht zijn gekomen. Ik had toen dit allemaal speelde een viertal parallele trajecten lopen. En ik heb mij gerealiseerd dat Van der Landen voorbestemd was om te zijn. Omdat ik in een klein jaar voordien iets gedaan heb wat ik nooit eerder in mijn leven heb gedaan en ook nadien nooit meer opnieuw heb herhaald, zeg maar. Ik heb vanuit mijn wagen aan 120 km per uur op de snelweg op een of andere manier de behoefte gevoeld om mijn telefoon te pakken en door de voorruit een foto te nemen.
Van?
En 9 maanden na datum.
Maar wat stond er op die foto?
Werd mij duidelijk waarom dat zo'n uniek moment was. Want op die foto stond het hoofdkantoor van Van der Land.
Nee.
En
het was niet zo dat jij heel bewust dacht.
Nee.
Hey, oh, Van der Landen, oh, dat moet ik even onthouden, want daar zou ik wel willen werken. Helemaal geen idee.
Op dat moment geen plek kunnen geven. Ik heb die drang gevoeld om die foto te nemen, maar ook niet wetende waar Van der Landen op dat moment voor stond. En ja, een ingeving in het moment die ik pas 9 maanden later, toen ik gebeld werd door Egon Zender met de vraag of Van der Landen mij wat zei, heb kunnen plaatsen. En toen ik dat met, want ik heb ook het genoegen gehad om Joseph Jaworski in die tijd persoonlijk te mogen ontmoeten. Toen ik hem dat verhaal deelde, toen zei hij tegen mij van, jij gaat nu door een proces waarbij iets zich nog moet manifesteren, wat eigenlijk op een dieperliggend niveau al beslist is. En dat klinkt misschien arrogant, dat was helemaal niet zo bedoeld, maar met een zekere vertrouwen dat dit wel goed ging komen. Ben ik heel dat rijk bij Van der Landen doorheen gegaan. En ben ik ook sindsdien in een soort van flow terechtgekomen, waarbij je een hoop mooie dingen mag doen, zonder dat die überhaupt echt veel moeite kosten, maar die wel echt impact hebben op het bedrijf. En dat is voor mij het meest concrete voorbeeld van hoe synchronicity alvast mijn leven op een positieve manier heeft beïnvloed.
Mooi. Heel mooi. Ja, en het klinkt heel erg on-Nederlands, hè? Want het is ook een beetje Nederlands of misschien wel Hollands om te denken, ja, het moet wel moeite kosten, anders is het niet goed of zo. Je moet wel ergens doorheen. En je, eigenlijk hoor ik jou zeggen, nou, je moet vooral openstaan voor ja, wat de signalen die je krijgt en meebewegen met waarvan je, waar je goed bij voelt, wat de goede kant op gaat en dat versterken in plaats van dat je maar de strijd aan moet gaan.
Daar komt het inderdaad op neer.
Wauw.
Ja.
Nou, ik heb er wat te lezen, zo te horen. Raf, ik vond het ongelooflijk leuk dat je er bent en was. Ik wens je ongelooflijk veel plezier, vooral, want dat straalt ervan af.
Dankjewel.
En het voordeel is de vragen als wat vind je lastig en waar moet je je tanden in zetten? Ja, die passen eigenlijk helemaal niet bij jou, want lees het boek Synchronicity, dan weet je waarom dat zo is. Dus ik dank jou zeer. Bijzonder leuk dat je hier wilde komen in de studio om je verhaal te delen.
Graag gedaan.
Wil je nou meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. Je vindt op onze website een knopje dat heet Radioreeks. Als je dan klikt op HR Creates People Power, dan vind je alle afleveringen met Van Raf en zijn collega's uit het HR-vakgebied. In de volgende aflevering van People Power komt Rini van Solingen langs. Ja, een van onze top experts op het gebied van alles wat agile is. En als je daar nou een beetje pukkeltjes ondertussen van krijgt, dan moet je vooral gaan luisteren, want daar gaan we het nou juist over hebben. Waar heeft die hype nou voor gezorgd? Wat is de volgende stap? Wat ligt er in het verschiet? Welke dingen zijn we misschien ook alweer mee gestopt? Nou, dat hoor je allemaal in het volgende uur van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.